Dames en heren, we willen graag beginnen als iedereen een plekje wil zoeken. Dank allemaal. Welkom op deze informatieavond. We gaan het vanavond hebben over de jaarrekening 2015. En ook het proces naar de perspectievennota. De opbouw van vanavond zal een beetje zijn. We beginnen met een toelichting van wethouder Hofstra. Gevolgd door een stuk over de bedrijfsvoering van de burgemeester, van de heer Thijssen. En de heer Berend zal een toelichting geven op het WMO-verhaal en het sociaal domein. En wethouder Hofstra, sluit het dan weer af. Eventjes... Willen jullie tussentijds vragen of wil je dat liever na afloop? Gewoon tussentijds. Goed, de heer, u gaat geen vragen stellen vanavond. Goed, we gaan dus gewoon tussendoor vragen stellen. Ik streef naar een eindtijd van 9:15. Dus zullen we dat proberen? Mevrouw Hofstra, mag ik u verzoeken?
Dank u wel, voorzitter. Misschien eerst even de status van vanavond is zuiver informatief. En dat is een, daarom hebben we het ook genoemd, een verbinding tussen de jaarrekening en ook het proces verder naar de voorjaarsnota en de perspectievennota. Ik heb hier eerder op deze plaats gestaan en gezegd, we werken eigenlijk in 3 jaarschijven tegelijkertijd. 2015 moeten we nog afronden, 2016 zitten we middenin en we zijn al bezig met het opbouwen van de kaders voor de begroting van 2017 en verder. Als het goed is, heeft Meike al uitgedeeld het naslagwerk, zoals we dat eventjes noemen. Dat is feitelijk de brief die wij wilden sturen aan de gemeenteraad met daarin de informatie. En die zal ik straks eventjes heel kort bij langslopen. Maar dat is dus het naslagwerk. De informatie is hetzelfde. Het naslagwerk bevat heel veel cijfers. De presentatie niet.
Sorry, vanavond. De heer Dijkstra van de PvdA.
Ja, zou u misschien kunnen toelichten wat de bedoeling van de avond is? U zegt een informatieve avond, maar het is een ingelaste avond. Voor ons ook wat op korte termijn. En het is ook een nieuwe stap in de, nou ja, in de procedure die we kennen. Dus misschien zou u dat nog wat willen toelichten.
Zeker, en dan begin ik direct met het eerste sheetje, want dat is tevens de aanleiding voor deze bijeenkomst. Overigens heb ik inderdaad ook kennis genomen van het feit dat die redelijk plotseling in de agenda's is gekomen. In het proces is die al lang uitgelijnd. Want in november en in december, en dat staat ook op het plaatje achter mij, hebben we het bij de begroting en ook bij het vaststellen van het themaboekje gehad over al die grote onzekerheden waar we nog mee te maken hadden. En aan de andere kant, die enorme druk die lag op besluitvorming om ook daadwerkelijk door te kunnen gaan in 2016. En toen heb ik de Raad toegezegd bij de behandeling van die themaboekjes dat wij op het moment dat de informatie bij ons beschikbaar zou zijn ook die informatie met de Raad zouden delen. En daarom zeg ik ook, het is informatief. Het is eigenlijk een brief die wij als college sturen naar de Raad met daarin de informatie uit verschillende informatiebronnen aan elkaar verbonden, waarbij we alleen maar vooruitlopen met het verstrekken van informatie. Er worden dus gewoon in het reguliere proces worden de besluiten genomen. En de informatie die hierin zit, is dus de informatie die u anders pas, ik zeg maar even begin mei, had gekregen. Maar omdat ik die toezegging had gedaan om zo snel mogelijk inzicht te geven in de onzekerheden, dus onzekerheden zekerheden maken, in het effect van de ombuigingen en waar staan we nu eigenlijk tot nu toe, en ook de motie waar de ChristenUnie destijds mee kwam, die aangehouden is totdat er meer duidelijkheid en zekerheid was. Daarvan hebben we ook gezegd, die laten we dan terugkomen. Toen heb ik geloof ik maart genoemd. Het is inmiddels april geworden. Februari zelfs. Nou, dat is nog erger. Dus, maar hij was dus uitgelijnd, maar op een of andere manier niet goed ingepland. Het is ook niet een jaarlijks terugkerend ritueel, zullen we maar zeggen. Het is toch een bijzonder jaar geweest met bijzondere besluiten en bijzondere onzekerheden. Dus wat hieronderop ook staat, is de reguliere afspraken, de reguliere raadsdebatten, de reguliere raadsbesluiten, die vinden gewoon nog plaats op de reguliere weg. Het is aanvullend extra informatie. Nou, welke informatie hebben we dan in de brief aan elkaar verbonden? Dat is alle informatie waarmee u uw voordeel kunt doen, zeg ik maar eventjes, in het behandelen van de jaarrekening 2015, de voorjaarsnota die al gaat over 2016 en de voorbereiding voor 2017 en verder. Heel concreet gaat het dan om die ombuigingen. In augustus 2014 vastgesteld, waar staan we nu, anderhalf jaar later? Wat is het resultaat van de jaarrekening? Daar komen eigenlijk twee bijzondere krenten, zeg ik maar eventjes uit. Dat is de bedrijfsvoering en de decentralisatie. En die zullen ook apart toegelicht worden door collega Berends en de burgemeester. En als je die dingen allemaal met elkaar verbindt, dan ontstaat er ook inzicht in mogelijkheden en effecten voor de begroting van het lopend boekjaar en de jaren daarna. Nou, de voorzitter heeft al even aangegeven wat de opbouw van vanavond zal zijn. Dat wijkt niet af van wat wij hadden voorbereid, dus daar kunnen we snel doorheen. Dan beginnen we met het ombuigingsplan. Waarom moest er ook alweer een ombuigingsplan komen? Toen wij in april, jullie als raad en wij als college, begonnen in deze regeerperiode, zag de begroting eruit zoals de onderste streep, en hij heeft een kleurtje lichtblauw, zoals die verloopt. Een begroting met negatieve cijfers onderaan de streep, en dat werd steeds erger naarmate de tijd vorderde. Dat liep op tot ruim 3 miljoen in 2018. Toen we dat in het ombuigingsplan hebben geïntroduceerd, en dat is de rode streep, toen hebben we met elkaar afgesproken dat we voor 4 miljoen zouden gaan ombuigen. Dat was 1 miljoen meer dan dat die negatief sloot onderaan de streep. Maar we hebben gezegd, we moeten rekening houden met dingen die we onderweg nog tegenkomen. We weten dat er op aantal vlakken, op de thema's, dat daar onvoldoende budget voor is bij het ambitieniveau en de beleidsstukken die daar liggen. Dus we hebben daar een reserve in gebouwd. Bovendien, je weet ook niet zeker of je alles kunt realiseren. Dus die rode lijn geeft aan wat we met het vaststellen van het ombuigingsplan hebben gedaan. Opgenomen in de begroting 2015. Dan hebben we het dus over najaar 2014. We zaten toen een half jaar met de kennis van toen. Bij de begroting 2016, dat was afgelopen jaar, hebben we de themaboekjes vastgesteld. Ik heb geen kleurenplaatje, hebben de themaboekjes vastgesteld. En we kregen aanvullende informatie uit Den Haag. En dat is die hoge groene lijn, die geeft aan dat we aanvullend aan uit Den Haag extra gelden kregen. Dus de lijn loopt in lijn mee, om het zomaar eventjes te zeggen, en wordt wat positiever. Na vaststelling van de themaboekjes, en dan ontstaat de paarse lijn, is dat de begroting zoals die er nu bij ligt. En dat is die begroting waar zware druk op staat en die cirkelt rondom de nul oplopend tot 2 of 3 ton. Die berekening zit overigens in dit boekje. Die doorrekening die vindt u in een van de bijlagen. De grafiek niet, de cijfers wel. Dat is het verhaal achter het ombuigingsplan. Zo zijn we daarmee bezig geweest. Wat hebben we nu in het boekje opgenomen en wat heb ik eerder toegezegd in de gemeenteraad? In 2014, toen we dit plan vaststelden, handelden we met de informatie en de kennis van dat moment. We hebben maatregelen beoogd te treffen. Moet ik iets doen?
Kan iemand even uitleggen wat er aan de hand is en wat er nou niet meer gaat gebeuren? Of wat wel?
Ja. We hebben weer handel. Ik was gebleven bij de ombuigingen en de manier waarop we dat in ons naslagwerk hebben opgenomen. Het ombuigingsplan kende, geloof ik, 47 regels, 47 ideeën, maatregelen om te buigen, om anders te gaan doen. In de bijlage 1 van ons boekje hebben we dat uitgebreid opgenomen. Dus de totale ombuigingen met de informatie van toen en het resultaat 2 jaar later, waar staan we nu, een soort van tussenbalans tot en met nu. En daar is heel nadrukkelijk een toelichting bij gegeven. Op welke wijze hebben we invulling gegeven aan die ombuiging? En wat is daarop het maatschappelijke effect geweest? We hebben geprobeerd om dat zo feitelijk mogelijk weer te geven. Juist om u als politieke partijen een eigen interpretatie daaraan te kunnen laten geven. He, dus het is een feitelijke weergave in ons naslagwerk. Als wij de interpretatie eraan geven als college, dan zeggen we inhoudelijk liggen we op koers als het gaat om ombuigingen, financieel ook. Daar hebben we ook steeds over gerapporteerd in onze reguliere stukken van de planning- en controlcyclus. En als je kijkt naar de effecten, dan zie je toch in die tabel dat er nog sprake is van het afromen van budgetten, van overtollige budgetten, dus de lucht uit de begroting. Je ziet dat er op een aantal vlakken sprake is van transformatie. Een voorbeeld daarvan is de bibliotheek. Dus de taak die we doen, gaan we op een heel andere wijze doen. We hebben voor een aantal taken, en die gelden met name in het sociale domein, een andere wijze van financiering of uitvoering. Er is hier eerder in deze raad wel eens sprake geweest van u bezuinigt op armoedebeleid 50.000 euro of op minimabeleid. Dat is dus feitelijk onjuist, omdat we diezelfde taak uitvoeren, alleen met geld wat we daarvoor extra hebben gekregen uit Den Haag. Dus in de voorsituatie deden we het, terwijl het niet op ons bordje lag. In de nasituatie doen we het, alleen we financieren het uit andere middelen. En daarmee valt dus één keer die middelen vrij. Dat is allemaal onderdeel van het ombuigingsplan. Er zitten financieel-technische wijzigingen in. Denk ik eventjes aan rentetoerekeningen of het invoeren van restwaarden op gronden en accommodaties. Of accommodaties alleen, moet ik zeggen. En in sommige gevallen is er ook sprake van het afstoten van taken. Maar nogmaals, dat kunt u zelf allemaal bekijken en interpreteren op zeer detailniveau. Risico's die we steeds hebben genoemd bij het totale ombuigingsplan in de stand van zaken, tot nu toe, dat zijn de gemeenschappelijke regelingen. We hebben bezuinigingen ingeboekt op gemeenschappelijke regelingen. Als we die niet realiseren, zouden we die moeten terugboeken. En dat heeft dus als effect dat onze begroting onder de nullijn uitkomt. Wat hebben we daarvoor tegenactie opgezet? In Drents verband, VDG vanuit Financiën, zijn we bezig met een subclubje om goed in beeld te brengen hoe andere gemeenten erin staan. Hoe realistisch is het dat we die bezuinigingen ook daadwerkelijk gaan realiseren? Want wij hebben ze staan in onze begroting. Sommige andere gemeenten hebben ze ook staan in hun begroting. Maar er is eigenlijk niemand die het totaaloverzicht heeft. Wij hebben als Tinalo initiatief genomen om daar structuur in aan te brengen. En we hopen dat we dat bij de begroting 2017 ook realistisch kunnen gaan begroten. Dan komen we bij het jaarrekeningresultaat. Wat heeft 2015 ons geleerd? Het zijn conceptresultaten, dat geef ik nog eventjes aan. Wij denken dat dit de uiteindelijke cijfers zullen gaan worden, maar de accountant is er op dit moment mee aan het werk. Het zou kunnen zijn dat in de accountantscontrole nog dingen worden aangetroffen waar we uiteindelijk op of voor zouden moeten corrigeren.
Voorzitter, ik vind het altijd zo leuk als er zulke grote bedragen zijn, dat we dan niet meer op de kleintjes hebben van 40.000 euro.
In de optelsom? Ik dank u. Wegen noem ik eventjes. Het wegenonderhoud laat een overschot zien. De redenen die daaronder liggen is dat we geen rekening hadden gehouden met aanbestedingsvoordelen en inkomende subsidies. Die hebben we wel gekregen waardoor er overschot is. En voor een deel, dat is ongeveer de helft van dit bedrag, hebben we werkzaamheden nog niet kunnen uitvoeren vanwege slecht weer. En die zijn dus doorgeschoven naar begin 2016. Als we kijken naar het grondbedrijf, is dat een vreemde eend in de bijt in dit rijtje. De De anderen zijn allemaal uitgaven beperkend, om het zo maar even te zeggen. En het grondbedrijf heeft eindelijk weer eens gedaan wat we er ooit van verwachten, namelijk geld opgebracht. En dat zit voor een deel in een positieve winstneming op Oude Tolweg in Zuid-Laren. Die zitten voor 400.000 euro in. Positief afgesloten grondexploitatie. We hebben van origine nog woningen in ons bezit in Eelde, vanuit de oude gemeente Eelde. Daar hebben we beleid op dat op het moment dat de woning vrijkomt, dat de woning wordt verkocht. We staan voor nul in onze begroting. We weten ook niet precies wanneer we over die gelden kunnen beschikken. We hebben daar een woning van verkocht. Dus dat leidt tot een opbrengst. En de derde factor in deze optelling is dat landbouwgrond meer waarde heeft gekregen. Dan krijgen we een opwaardering van de waarde en kan aan de andere kant een stukje van de voorziening vrijvallen. Dus dat levert een plus van 800.000 euro. In de financiering zit voor het grootste deel een rekening van Essent. Een rekening die een inkomensfunctie had, die vrijgevallen is. Dus dan krijgen we daar ineens geld voor. En er zitten wat zaken op interne financiering en rentetoerekening. Dan de bedrijfsvoering. Daar wordt straks eventjes op ingezoomd. In de kern gaat het erom dat we hier een hele zware taakstelling op de bedrijfsvoering hadden gelegd. Oplopend tot ruim een miljoen in 2018. Dat we daar spelregels onder gelegd hebben om die taakstelling te bereiken. En dat die spelregels nu in uitvoering leiden tot een incidenteel overschot. Daar zal de burgemeester straks uitgebreid op inzoomen. Dan het verhaal rondom de decentralisaties. Ook daar was sprake van een grote onzekerheid. De raadsfracties hadden via de raadswerkgroep heel duidelijk gemaakt, de zorg moet doorgaan. En vanuit Den Haag hadden we natuurlijk de boodschap gekregen, let op, jullie krijgen een nieuwe taak, jullie krijgen daarbij ook een nieuwe zak geld. Maar wij korten jullie aan de voorkant, jullie gaan het anders doen, jullie gaan het efficiënter en effectiever doen, maar pas wel even een beetje op. En op basis daarvan is natuurlijk het beleid geformuleerd zoals dat door de gemeenteraad is vastgesteld. 1 jaar werkzaamheden, nieuwe taken in het sociaal domein leert ons de doelgroep een klein beetje kennen en leidt dan tot budgetoverschotten zoals die hier zijn aangegeven. Dat is een groot overschot en de heer Berends die gaat daar straks ook eventjes uitgebreid invulling aan geven. Tot zover deel 1 van mij, voorzitter. Dan gaat de burgemeester verder met een stukje bedrijfsvoering.
Ik heb nog wel een vraag. Als mag.
De heer Dijkstra.
Sinds wanneer zijn deze cijfers ongeveer bekend?
Nou, die lopen ongeveer nu binnen. Volgens mij zijn de laatste cijfers van vorige week. Maar misschien moet mijn collega die straks beantwoorden.
Maar het is pas van de laatste weken, 2 of zo, dat bekend is dat we een overschot hebben van ongeveer 6,1. Als ik het goed begrijp.
Oh, de totale jaarrekening.
Ja. Er was nog niet eerder te voorzien dat er zoveel geld zou overblijven.
Nee.
Oké.
Dan geef ik het woord aan de burgemeester, de heer Thijssen, over de bedrijfsvoering.
Dankjewel. Bij de bedrijfsvoering hadden we verwacht dat er 8 ton over zou blijven. En dat is op zich, en dat hebben we ook gemeld, dat is op zich niet zo heel vreemd als we kijken naar de bezuinigingsschrijven. In 2008 moet die, of sorry, in 2018 moet die miljoen plus bezuinigd zijn, plus de 2 ton van de vorige bezuinigingsoperatie die nog niet was ingevuld. Dat moest in 2018 gerealiseerd worden. En dat gaan we realiseren in 2018. Maar wij hadden in 2015 de kans om 25 mensen naar ander werk te leiden. Dat betekent dus dat je, die zijn buiten onze organisatie, die hebben ergens anders werk. Nee, in 2015 hebben wij de kans gekregen om 25 mensen zonder ontslag op een andere plek te laten werken. Dat betekent dat je een enorm voorschot neemt op de taakstelling van 2018. Die kun je daardoor halen. Maar op het moment dat die mensen weggaan, heb je natuurlijk nog niet de organisatie zo staan zoals je in 2018 wil. En je moet dan ook gewoon nog extra mensen flexibel inhuren. Want je moet die gaten dichtlopen. Met allemaal korte contracten. Want in 2008, als ik naar de volgende dia mag, of slide, of hoe we dat ook noemen. In 2018 hebben we gewoon wel een aantal taken met elkaar. Natuurlijk het bedienen van het bestuur. Het realiseren van de taakstelling De Plus. Ik heb net gezegd, 2018 moet die gewoon klaar zijn. Maar veel belangrijker nog is ook een andere manier van werken. Wij willen veel meer naar buiten gaan. We noemen het soms overheidsparticipatie, maar wij willen netwerkers hebben. We hebben nu dus ook ruimte om straks structureel netwerkers in te vullen, zodat je de samenleving, de ambtelijke organisatie zichtbaar is in de samenleving en de samenleving weer terug in onze ambtelijke organisatie, waardoor de voorstellen kunnen verbeteren, maar waardoor ook de overheid dichter bij de burgers komt, is het doel. Wij gaan een flexibele schil realiseren. Dat betekent automatisch dat je ook geld over moet hebben. Anders heb je niks aan een flexibele schil. Die moet je kunnen inhuren waar nodig. We gaan beginnen met een expertisecentrum. Dat betekent in 2018 dat er niet meer 0,3 medewerkers zit met cultuur, 0,4 met economische relaties. Nee, mensen kunnen op projectbasis met hun vaardigheden worden ingezet op een veel breder scala. Dat zijn allemaal dingen die we hebben verwoord in koers. Het moet anders. Maar daarvoor, om dat anders te kunnen werken, om die ogen en die oren te hebben, maar ook dat die output goed is, dat de komplannen goed worden aangepakt, hebben we verschillende randvoorwaarden nodig. Eén is een intensief nascholingstraject van de mensen die we nu hebben. Twee is, de automatisering moet verder op orde gebracht worden. Wij willen een nieuw zaaksysteem, zodat de burgers op het moment dat ze een brief of een verzoek of wat dan ook indienen, dat ze net zoals allabol.com kunnen zien waar het zit, hoe het wordt afgehandeld. En dat zorgt er ook voor dat we, het is een lelijk woord, maar transparanter zijn. Dat we veel beter te herleiden zijn. Daarin willen we investeren, want we willen die open overheid zijn. Daarvoor hebben wij gedacht, omdat wij in 2018 pas die miljoen plus gerealiseerd moeten hebben, willen we in de tussentijd nu meteen de klappen maken om eerst de gaten dicht te fietsen, daarna een discussie te hebben met de Raad over hoe gaan we doen, wat gaan we doen, maar ook wat gaan we niet doen. Hè? Want je kunt die miljoen plus niet doen zonder dat je bepaalde dingen niet doet. Dus we gaan hoe, anders haal je het niet. Maar we willen ook nog een discussie, een lijstje die ik heb toegezegd van wat stellen wij voor om niet meer te doen op de conventionele manier. Maar dat wil ik als laatst, ik wil dat lijstje gewoon hier in de Raad hebben. Op het moment dat wij dat geld wat we in 2015 hebben overgehouden niet kunnen gebruiken voor deze dingen die ik net heb gezegd. Laten we zeggen de ombouw naar een andere organisatie of naar het tijdelijk inhuur van kracht, van mankracht. Bijvoorbeeld dit jaar willen we twee komplannen aanpakken. Op openbare werken is 4 FTE minder nu. Dat betekent gewoon, dan moeten we inhuren. Willen we dat nog gewoon af kunnen maken? Gaan we ook doen hoor. Maar daarom is het denk ik het nut en noodzaak aangetoond waarom wij dat geld wat we in 2015 over hebben in 2016 moeten gaan inzetten. Anders vallen er gewoon echt dingen stil. Als ik de volgende slide mag. Dit zijn de 5 dingen die we met het geld gaan doen. En het doel is, in 2018 staat er een andere organisatie die anders werkt, die flexibeler is, zowel in menskracht, maar ook vooral in taak, die de eisen van de moderne, van de 21ste eeuwse samenleving aan kan. Je moet de lat hoog leggen, dat is het doel. Dat die er in 2018 staat. Daar hebben we dus voor nodig wat ik net heb gezegd. Intern investeren is nodig om buiten te kunnen oogsten. We hebben veel.
Sorry, ik keek net rond, maar ik had u nou niet gezien.
Ja, maakt niet uit, ik kom wel. Bij mij komt de volgende vraag op. Is het een doelstelling om zo weinig mogelijk FTE's te hebben?
Geen sens. Het is een doelstelling om een goede, servicegerichte, transparante, controleerbare overheid te zijn met het netwerk in de samenleving. Maar ik ben ook democraat genoeg dat op het moment dat er een opdracht wordt gegeven, dat vanaf dat moment die opdracht ook leidend is. Op het moment dat het echt niet lukt, heb ik al eerder gezegd, ja, dan moeten we naar u toe komen. Maar dat betekent ook dat op het moment dat wij alle taakstellingen die wij hebben waarvan wij hebben gezegd dat die in 2018 gehaald moeten worden, op het moment dat iedere portefeuillehouder terug zou gaan en zegt die halen we niet, ja, dan kunnen we ook niet meer een aantal investeringen doen. Dan hebben we denk ik met z'n allen een groot probleem. Dus wij gaan er gewoon voor om die doelstellingen van die overheid te halen voor het budget wat er is. En ja, soms, maar dat heb ik denk ik al vaker gezegd, piep en knarst het. Maar dat is ook in die overgangssituatie 25 mensen minder in één jaar. Goede mensen vaak. Ja, dat is een uitdaging. Maar het voordeel is, je hebt geen sociaal plan. Je kunt het via natuurlijk verloop doen. Je hebt geen grote afkoopsommen nodig. Je hebt veel minder tot geen frictiekosten op de manier waarop we het nu doen. En ik denk dat dat ook efficiënt is. Als ik de volgende mag.
Er is nog een vraag van de heer Dijkstra.
Ja, even voor de duidelijkheid. Er is 1, hoeveel miljoen over?
1,3 miljoen als je de projecten niet meerekent. Maar dat is dus die 25 mensen die we hebben vervroegd, waarvan we afscheid hebben genomen, de natuurlijke uitstroom.
Oké, maar begrijp ik nou goed dat u eigenlijk dat geld alweer aan het uitgeven bent in 2016, zonder dat daar een investeringsplan of zo onder ligt?
Nee, er ligt een investeringsplan onder. Het is bedrijfsvoering. Het is bedrijfsvoering en het geld had ook niet over geweest kunnen zijn. We hadden ook gewoon kunnen zeggen, nee joh, hoezo geld over op de bedrijfsvoering? We hebben ingezet nieuwe software. Dat hebben we in 2015 ingezet. Laten we dat gewoon doorzetten. Wat ik wilde doen is totaal transparant zijn. Geen potjes achterhouden. Dit hebben we in 2015 met elkaar gedaan. Maar dat betekent op het moment dat je dat geld niet zou gebruiken, dan geldt die slogan: als je niet intern dit investeert, dan kun je buiten nagenoeg niks meer oppakken. Die 25 mensen hoefden niet weg. Hè. We hebben die taakstelling gewoon gehaald. We hadden ook meteen in december, technisch doen we niet, dat is niet wijs, maar we hadden ook meteen mensen kunnen inhuren en zeggen voor een jaar, dan had u helemaal niks geweten. Ik wil hiermee gewoon aangeven de stand van zaken. Zo staat het, zo gaan we ermee om. Dat proberen we op een zo transparant, nee, dat doen we gewoon op een open manier. Niks, geen kuntjes of zo.
Nee, maar goed, u hebt de vraag beantwoord. U wilt het geld uitgeven, maar er is geen raadsbesluit meer voor nodig, begrijp ik.
Ik vind dat de raad het budgetrecht heeft. En op het moment dat de raad vindt, wat ik buitengewoon onverstandig zou vinden, dat ze daar geen cent in willen investeren en het geld wat wij eerder hebben. Als ik in december alles had ingehuurd, had ik geen raadsbesluit nodig, nee.
Hey, maar u zegt zelf, u bent voor transparantie, dus dat zou u nooit gedaan hebben.
Precies.
De boel een beetje.
Precies, maar ik vind dat ook niet ethisch namelijk. Want ik vind wel dat uiteindelijk degene met het budgetrecht, die moet de keus hebben. Of het mij nou goed uitkomt of niet goed, tuurlijk had ik dit kunnen hoe noemen we dat? Ervoor kunnen zorgen dat de raad geen euro meer kon uitgeven.
Nee, dat is helder, dat zegt u. En dat waardeer ik ook zeer, dat u die openheid nastreeft. Maar het enige waar ik me dus nu over verbaas is dat u die besparing alweer uitgeeft, zonder dat we het daar verder over gehad hebben.
Ik geef die besparing niet uit. Ik heb die besparing nodig om mijn doelstellingen van 2018 te realiseren. Nee, het is een incidenteel overschot. Het blijft een besparing. Structureel in 2018 heb je 1 miljoen plus minder. Dus het blijft een besparing, ja. Maar om die besparing te realiseren moet je ook investeren. Anders kun je de besparing niet realiseren.
We gaan even naar de volgende vraag van de VVD. Het is nog twijfelachtig wie? De heer Pieters.
Ja, nou vraag ik me af, nou is dit geld over omdat die 25 FTE's weggegaan zijn? Stel dat dat niet gebeurd was, hoe had u dan voor 2018 uw organisatie op peil.
Nou, kijk, het is heel simpel. Want je had 20 FTE nodig minder om het in te krimpen. Dus dan had je het niet over 1 jaar meteen deze slag gedaan, maar dan had je het over 4 jaar moeten doen, want we zijn 2014 begonnen. Dan had je dus over 4 jaar naar die 20 moeten gaan. Op het moment dat dat nog niet gelukt was, wat echt kan, dan had je frictiekosten gehad. Dan had je met bonden moeten overleggen. Dan had je moeten denken aan gedwongen ontslagen. En die frictiekosten die waren weer bij u op het bordje gekomen om de structurele... want met incidenteel geld had je dan die structurele taakstelling moeten halen. Dat is die frictiekosten. Ik heb ook trouwens gezien dat over die frictiekosten in 2014 is gesproken. Die hebben we, zoals het er nu naar uitziet, ook niet nodig als we dit op deze manier blijven doen. Ik zou graag naar de volgende slide.
Nou, de heer Hageman heeft nog een vraag. Zullen we die nog even doen en dan verder?
Ja, dit is hierna komt de WMO. Ja, ja, is goed.
Dank u wel, voorzitter. Ja, ik zat nog even te denken. U zegt eigenlijk van, we hadden een plan. Uiteindelijk waren we dan op 1 miljoen plus uitgekomen. Mm-hmm. Daar bent u nu eigenlijk al.
Ja. Op het geld wel, maar op de organisatie nog niet, hè? Dus het geld hebben we, maar de gaten hebben we nog niet dicht. We hebben heel willekeurig de kansen
vraag,
die ons
ik
voor...
Ik heb volgens mij mijn vraag nog niet gesteld.
Nee maar dus de vooraanname, als die al niet klopt, dan is de vraag...
Maar ik heb nog steeds mijn vraag niet gesteld. U had dus ook bepaalde wensen ten aanzien van de organisatieontwikkeling. Daar kan ik me alles bij voorstellen. Ja. Hè, overheidsparticipatie, digitalisering, et cetera. Ja. Hoe had u dat in de oude situatie gedaan? Want nu krijgt u in één keer... geld in de schoot geworpen van 1,5 miljoen. Waar had u anders deze 1,5 miljoen uitgehaald om dit te realiseren?
Dezelfde vraag als bij de heer Pieters. Een deel zal anders, als het anders niet was gelukt, hè, om op tijd de mensen naar ander werk te leiden, dan had je frictiebudget gehad. En bij een andere, dan had je meer moeten bezuinigen. Had je meer moeten bezuinigen om deze taak te hebben. Die frictiebudget heb je nodig voor als je mensen zou moeten ontslaan, wat nou dus niet nodig is. Daar heb je het frictiebudget voor nodig. Want die mensen die hebben wachtgeld, die wachtgeldverplichting is voor ons. Die moeten we incidenteel afkopen, dan heb je structurele ruimte. Daar is in 2014 ook over gesproken. Is niet nodig overigens. Maar anders hadden we gewoon incidenteel geld moeten hebben. En het tweede is, antwoord op uw vraag, hoe had u die koers willen realiseren? Simpelweg door meer te bezuinigen, zoals we nu eigenlijk ook hebben gedaan, hè? 25 in plaats van 20. Op die twee manieren waren we dan aan geld gekomen. Dus dan had je op de organisatie meer moeten bezuinigen, incidenteel, om structureel op diezelfde last uit te komen.
Maar
laatste vraag.
Dan heb ik toch even mijn vraagtekens of we dan in eerdere plannen wel het volledige beeld hebben gehad. Want daar werd een plaatje gesuggereerd van we gaan 1 miljoen bezuinigen. Maar ik hoor u nu eigenlijk zeggen van nou, per saldo gaan we wel 1 miljoen bezuinigen. Maar eigenlijk gaan we wel 2 miljoen bezuinigen en gaan we nog 1 miljoen uitgeven ongeveer.
Nee, dat is niet wat ik zeg. Wat ik zeg is dat we ook meer dan die miljoen moeten bezuinigen. Want die plus, dat heb ik hier ook eerder uitgelegd hoe dat zat over mensen wel een vaste dienst, maar niet structureel gedekt. Een aantal ton wat nog stond uit de vorige bezuiniging. Dus we moesten sowieso meer bezuinigen dan uw aanname. Maar volgens mij is de kern van uw vraag, wat had u gedaan als dit geld niet over was? Dat is denk ik de kern van uw vraag, of niet?
Nou, de kern van mijn vraag is deels deze, is van hoe had u dat gedaan? Want u heeft dus nu 1,5 miljoen, anders had u 1,5 miljoen naast de bezuinigingen moeten realiseren. Dus 1 miljoen structureel bezuinigen, 1,5 miljoen in die jaren ook nog eens een keer erbij. Dus per jaar al snel 3, 4, 5 ton op jaarbasis meer moeten bezuinigen dan wat er in de plaatjes heeft gestaan.
Om ook de hervorming te doen, want die bezuiniging is niet haalbaar zonder ook anders te gaan werken. Maar dat heb ik ook een keer op een informatieavond proberen uit te leggen. Als wij niet anders gaan werken, dus we doen alles op dezelfde manier, maar we doen het met een kaasschaaf, een paar FTE'tjes hier minder, een paar FTE'tjes daar minder, dan redden we het niet. Dan kunnen we die kwaliteit niet meer waarborgen. Dus om die bezuiniging te realiseren en de kwaliteit op peil te houden, moet je anders werken. Dus het anders werken maakt deel uit, uiteindelijk, om een structurele bezuiniging te kunnen realiseren.
Heel maar kleintje.
Dan zou ik toch zeggen met een duidelijke wijze waarop u dit nou uitlegt. En het realisme om te zeggen van wij zijn dat geld nodig om in 2018 met onze organisatie zover te zijn dat we deze besparing, bezuiniging, ombuiging kunnen invoeren. Dan mogen we er toch ook van uitgaan dat het in de meerjarenbegroting hier ook passend voor opgenomen wordt. Dus dat betekent dat die in de komende, in de jaarschijf 2016 die nou loopt en 2017 alweer vrij valt.
Maar kijk, dat wat u nu zegt heb ik net ook met andere woorden proberen te zeggen. Op het moment dat ik niet naar u toe was gekomen en ik had in december gewoon de gaten die er waren gevuld met jaarcontracten, dan had ik dat overschot helemaal niet gehad. Nee, maar daarmee bedoel ik te zeggen, wij doen wat nodig is en wij gaan gewoon ontzettend zuinig verantwoord om met het geld voor de organisatie. Maar er zit geen gram te veel op en dan kom ik naar de opmerking van de ChristenUnie. We hebben twee doelen. Eén is anders werken, dat staat en in het college manifest en dat hebben we ook met elkaar als ambitie verschillende keren uitgesproken en anders werken. En we gaan verbouwen en de winkel blijft open.
Nou, ik wou even ingrijpen, want volgens mij hebben we nu al heel veel gezegd hierover. En
ja, maar ik heb nog geen antwoord op mijn vraag. Ik vraag gewoon, dit is nou in één keer door een incidentele meevaller, is dit geld vrijgevallen om dit plan, om dit invulling te geven aan de taakstelling om die bezuiniging 2018 te realiseren. Wij wisten toen we hieraan begonnen, dat die taakstelling, dat die organisatie veranderd moest worden. Dat hebben we een paar keer aangegeven. Dan mag ik er toch van uitgaan. Als dat nou 1,5 miljoen kost, dat die 1,5 miljoen anders in de meerjarenschijf
mag ik
genomen
worden. Mag ik het eerste plaatje nog even? Is dat mogelijk? Het eerste plaatje over hoe we gaan bezuinigen? Want ik denk dat dat de verwarring is, denk ik, de transparantie. Dat is denk ik de verwarring. In 2015 had ik nog maar 1 ton hoeven te bezuinigen. Dat betekent dus, als ik die 25 mensen had die weg waren gegaan, dan had ik 1 ton naar u gemeld. We liggen op schema. En de rest had ik gewoon ingevuld. En in 2016 moest ik 4 ton bezuinigen. Dus wat ik ook kan doen, is niet tegen u zeggen van, weet u, dit is over. Ik had ook gewoon in 2016 kunnen melden, er is 4 ton bezuinigd en de rest is bedrijfsvoering. En dat ga ik incidenteel inhuren. Dus ik snap dat u denkt in de begrotingssystematiek en dat u denkt van er blijft geld over. Maar ik probeer juist op deze manier, op een zo integere mogelijke manier aan te geven. Dit is de stand van zaken. Hier hebben we de kans gehad. Hier is de klap en we gaan het niet zo invullen. We gebruiken het geld om die transformatie te gebruiken om in 2018 die miljoen plus die u wil hebben, structureel in uw begroting te hebben. En dan heb je echt met elkaar, met de organisatie, met het college, heb je, met de medewerkers heb je een hell of a job. Ja, het is een zware opgave ook omdat er nog andere donkere wolken waren die wij tegenwoordig financiële bodemplaat noemen. Namelijk het incidenteel dekken.
Heeft u nog
Ik heb nog tijd.
De heer Van Es, sorry.
Dank u wel, voorzitter. U heeft een paar keer de opmerking geplaatst van het dichten van gaten in, zeg maar, wat had u aan het eind van dit jaar, of 2015, kunnen doen, door gewoon structureel op dezelfde wijze door te gaan. U zegt, daar heb ik niet voor gekozen, transparantie, alle lof daarvoor. Nu bent u van zins om die gaten te dichten in 2016, als ik het goed begrijp.
Ja.
Dat betekent, in het kader van het budgetrecht neem ik aan, dat u dan met aanvullende voorstellen voor 2016 gaat komen van waaruit blijkt over welke gaten we spreken, in wat de omvang en daarvan van is, zodat we dan inderdaad.
Ik had hem zelf andersom willen doen. Als u wil dat de komplannen in 2016 worden uitgevoerd, opknappen, de handjes, dat vind ik ook een opdracht van de Raad om dat in 2016 te doen. Ik vertel u net de groep die dat moet doen, die is met 4 FTE gekort. Wilt u dat in 2016 doen? Ja, dan huur ik dat inderdaad in. Maar dat leg ik niet voor, want u heeft eigenlijk al geaccordeerd dat ik dat mag gebruiken. Hè? Het enige wat ik aan u wilde geven is die transparantie. Niet het bij elkaar harken en het ondoorzichtig maken. Kijk, dit is de stand van zaken voor de organisatie. Ik weet niet meer wie het zei, maar Iemand heeft tegen mij gezegd in een informatieavond, die organisatie is voor ons een black box en er gaat zoveel miljoenen om en we zien helemaal niet wat er gebeurt. Nou ja, daar heb ik me aangetrokken, dat is niet de bedoeling. Dus ik laat nu gewoon zien, zo werken we. En die komplannen zijn aangenomen, die moeten in 2016 uitgevoerd worden. Daar hebben we extra mensen voor nodig. Dat zaaksysteem voor het anders werken, dat hebben we in 2015 ingezet. Dus je zou ook kunnen terugvallen op een oud systeem van overheveling. Ik weet niet of jullie dat vroeger hier deden, maar het ingezet beleid, maar het is nog niet uitgegeven. Het is in 2015 ingezet, dan ga je in 2016, hoef je te betalen, dan neem je die budgetten automatisch mee. Wat zeg je?
Dat noemen wij volgens mij gewoon mee te nemen geld. Toch?
Ja, nou ja, mee te nemen geld, het is een over... Maar in principe is de bedrijfsvoering mee te nemen geld. Alleen, ik wil daar wel apart verantwoording over afleggen.
U was klaar met uw presentatie?
Helemaal.
Prima. Dank daarvoor. Dan geef ik het woord aan wethouder Berends over de WMO Jeugd en Participatie.
Ja. Dank u, voorzitter. Hij mag gelijk wel naar de volgende, hoor. Want hier kunnen we... De decentralisaties. De ervaring van 2015. Toen we begonnen, hadden we geld en we wisten verder nog niet welke inwoners daar gebruik van zouden gaan maken. Uiteindelijk zijn sociale teams en het toegangsteam jeugd van start gegaan om onze gezamenlijke belofte waar te maken. Continuïteit van zorg. Dat hebben we in het begin met elkaar afgesproken en daar ging ook gedurende 2015 niks aan veranderen. Dat heeft geleid tot 2000 keukentafelgesprekken. Waaruit ook gesprekken zijn ontstaan die hier in dit gebouw of elders verder zijn geweest. En dan hebben we het over 400 of meer intensieve trajecten. Daarbij werd specialisme ingehuurd, daar werd een deskundigheid bij gehaald om de goede afspraken met elkaar vast te leggen. De herindicaties zijn afgerond. Er zijn 5 klachten ontstaan en 23 bezwaarschriften waaruit het merendeel voor huishoudelijke hulp. En een paar zijn gegrond verklaard. Er is gewerkt aan 1 uitvoeringsorganisatie, de participatiewet. Alescon en de ISD Baanzicht zijn met elkaar in gesprek gegaan om de oorspronkelijke houtskoolschetsen die uit het verleden al waren, verder uit te werken tot een gezamenlijke uitvoeringsorganisatie. De administratie en ICT zijn beter op orde. Dat beeld is ook wel eens in de media teruggekomen. Zorgaanbieders moesten gaan betalen, kregen hun facturen op orde en er moest een systeem ontstaan tussen de gemeenten en de zorgaanbieders met al hun facturen, uren en ook de speciale codes die erbij horen. Nou, dat is een behoorlijk intensief traject geweest. De inkoop voor jeugd bijvoorbeeld was georganiseerd in Hogeveen en de financiële afhandeling daarvan in Emmen. Alles voor de 12 gemeenten. Nou, daar heeft een heel langdurig en intensief traject aan is daar mee bezig geweest om die ICT beter op orde te krijgen. En dat is in de loop van het jaar gaan. Pardon? Dat is in de loop van het jaar is dat verder gegaan. Financieel zijn we binnen de kaders gebleven. We hebben het dan ook gewoon over een onderbesteding. De volgende. Kijk, RTV Drenthe doet gezellig mee in dit samenzijn. Het is nog even een herhaling van wat we zo net ook eerder hebben gezien. Nou, u kunt daar ook in het boek... Ja, zijn we er klaar mee? Nog niet helemaal. Ja, RTV Drenthe is soms ook erg belangrijk. Maar deze bedragen kun je ook verder terugzien in de vertaling verderop. We hebben het hier over de oude taken van de WMO en de nieuwe taken die we vanaf 2015 erbij hebben gekregen. De jeugd en de participatie. De volgende gaan. Ja. Een verklaring over het positieve saldo van 2015. De WMO. Het aantal cliënten die kwamen lager uit. Doordat op het eind van het jaar een overdracht van de AWBZ bleek. Ik blijf bijna hangen in de woorden. Dat er meer cliënten naar de wet langdurige zorg zijn gegaan. Wij hebben dus continu tot op het eind van het jaar rekening gehouden dat we die kosten voor onze rekening zouden krijgen. Maar door een wijziging daarin bleek op het laatst dat dat niet op ons konto kon bestaan. De dagbesteding, dat groeit nu weer inmiddels. Meer mensen willen participeren. Nieuwe vormen van arbeidsmatige dagbesteding. De toeslag bij huishouden zijn onderbenut gebleven. We hebben daar een extra voorziening bij aangevraagd. Dat is een regeling die Van Rijn op een gegeven moment in het leven heeft geroepen. Omdat hij ook enigszins dacht van dat kon wel eens misgaan bij die gemeente. Daar heeft ook de gemeente Tinalo, zoals vele andere gemeenten, gebruik van gemaakt. Maar wonder boven wonder, we hebben het nooit hoeven gebruiken. Ook voor 2016 is daar nog een extra subsidie bij. De collectieve ziektekostenverzekering is onderbenut gebleven door een korte aanloopperiode. Ook dat komt zo meteen weer terug, want dat gaan we gewoon wel aanpakken. Kortdurend verblijf, de beruchte, het respijthuis, u had het er al eens een keer over, dus een brief naar u rondweg. Er moet meer bekendgemaakt worden aan mantelzorgers. Mantelzorgers kunnen er gebruik van maken, dat kan ook nu al. Alleen op een of andere manier is nog te weinig onder de aandacht van de mensen gekomen. Bij de jeugdzorg. De budget in jeugdzorg liepen niet helemaal vol. Het volgende is daar eigenlijk bij aan de hand. De jeugdzorg hebben we in het begin op basis van inkoop en afspraken met zorgaanbieders afgebakend. Ze hebben daarbij een budget gekregen en gaandeweg het jaar zijn jongeren op jeugdzorg gezet. Daarbij zijn kosten gemaakt. Wat er in die afspraken drentebreed niet stond, is dat wanneer er onderbesteding zou zijn bij de zorgaanbieders, dat het ook automatisch terug zou komen. Dus wij moesten als Drentse gemeente rekening houden dat we die gelden kwijt zouden zijn. Op het eind van het jaar zijn ook in de gesprekken met de zorgaanbieders is dit punt ook op tafel gekomen. En zorgaanbieders zijn er ook gewoon heel open en transparant in geweest. En hebben ook gezegd, we hebben hier geen gebruik van gemaakt. Dit geven we ook weer terug aan de regio. Zo bleef er een overgeld van rond de 4,6 miljoen voor Drenthe breed. En dat leverde voor onze gemeente een voordeel van 4 ton op. De participatiewet. Dat is een vrijval door het fonds werk en inkomen. Zie bladzijde 2 of bijlage 2, bladzijde 2. Daar staat ook nog eens een keer heel helder in benoemd. De volgende staat er al. Waarom een positief saldo en waar eerder tekort werd verwacht? De rekeningen die liepen ook van de zorgaanbieders pas op eind 2015 binnen. Er waren zelfs zorgaanbieders die het hele jaar door nog niet gedeclareerd hadden. Al op bekendmaking van de gemeente dat rekeningen voor datum X in januari betaald moesten worden, begonnen ook een aantal zorgaanbieders wonderbaarlijk wel toch op het laatst ook te factureren. Dat gold voor zowel WMO als jeugd.
Voorzitter?
De heer Pieters?
U zegt de rekening pas eind 2015, begin 2016 door ICT berekend. Ik neem aan dat u bedoelt dat begin 2016 nu al afgelopen is.
Begin 2016 is nu al afgelopen. Ja.
Maar dan staat daar toch dat we alle rekeningen van 2015 binnen hebben.
Ja.
Dan is dat toch niets. Dan is dat we die rekening eind 2015, begin 2016. Dan is dat toch geen geval. Dan is dat toch niet iets waarom we een positief saldo hebben.
Nee, dat is ook niet wat ik zeg.
Ja, maar ik redeneer misschien wel verkeerd. Nee, maar in mijn beleving is het zo dat wij alle rekening voor 2015 al binnen hebben.
Dat klopt, ja, nu wel.
Dan is dat toch geen argument meer om te zeggen dat we dan een positief saldo hebben.
Dat is een van de redenen waardoor het beeld pas scherp is geworden, waardoor we kunnen constateren dat het een positief saldo is. Misschien wat te cryptisch.
Als we diezelfde rekening begin 2015 gaan hebben, zal er datzelfde geweest.
Ja, dan wel.
Ja, dan is dat toch. Ja, maar die tekort die verwacht me toch al in 2014 voor het jaar 2015.
Ja, maar die gaat dan nog steeds in 2015 op te hebben.
Nee, er zit.
Wat zeg je?
Ik snap je punt al.
Ja, of niet?
Het saldo wordt er niet anders van.
Nee, of wel?
Het saldo wordt er niet anders van. Nee. Alleen we dachten dat we nog nadelig eruit zouden.
Ja, dat is iets anders. Maar we verwachten eerder een tekort. Nou, wat is argument gebruikt, dat we die rekening te laten krijgen. En dat we dan een positief saldo hebben. Dat kan toch niet zo zijn?
Maar is het u nou duidelijk gemaakt?
Nee,
het
zit
er
niet duidelijk
gemaakt.
Nee? In mijn beleving is niet duidelijk waar die staan.
De rekeningen zijn pas eind 2015, begin 2016 allemaal betaald. En tegelijkertijd zijn ook het totaalbudget van Drenthe Jeugd werd duidelijk dat de aanbieders een onderbenutting hadden in de budgetten die ze al toegekend hadden gekregen. En ook dat werd inzichtelijk. En dat leidde tezamen tot het overschot. Nog niet duidelijk? Hij blijft erin.
Ja, voor mij is het niet duidelijk. Volgens mij is het niet duidelijk. Maar ik zal het terugtrekken. Ik zal het stil houden. Laat me dit een keer uitleggen.
Oké. Okay. De tweede die daar aan staat gegeven, die heb ik zo net al even benoemd. De herindicaties in de laatste maand 2015, waarbij duidelijk werd dat cliënten naar de wet langdurige zorg zijn gegaan. De derde, dat is de herverdeling voor beschermd wonen. Het liep al een hele tijd, Assen is onze centrumgemeente, daar leek een beetje op een tekort aan te sturen van 6,5 ton voor deze gemeente. 6,5 miljoen was begroot voor dit gebied, voor de 9 gemeenten die erop aangesloten zijn. Dan lag nog een motie van de ChristenUnie begin jaar 2015, dat is in mei, juni, die naar Van Rijn toe het mes scherp hielden van u moet daar nog eens een keer naar kijken, want die verdeling van die middelen is niet goed. Nou, dat heeft een tijdje geduurd en die is op een gegeven moment ook uiteindelijk eind 2015 afgehandeld. Er is extra geld naartoe gegaan, waardoor het begrote tekort waar wij toch wel rekening mee hielden, de 6,5 ton, uiteindelijk niet tot realisatie zijn gekomen. Dan,
voorzitter. Ja.
De heer Van der Boogaard.
Daar word ik nieuwsgierig welk bedrag.
Die staat ook in de boek. Ik heb een zo. Ja. De rechtmatigheid. Nou, u bent daar als raad ook door de accountant eerder, ik weet niet of het dit jaar of eind vorig jaar was, over bijgepraat. Dat voor de PGB's, de jeugdzorg en de WMO nieuwe taken nog wel eens een probleem op kon leveren. Nou, dat heeft er alles mee te maken dat de zorgaanbieders hun eigen accountantverklaring moeten leveren. Die zijn daar nu ook mee bezig. Dat zal zo ongeveer eind mei ook naar ons toe worden, omdat zij een goedkeurende verklaring hebben gekregen. Nou, dan kunnen ze pas door de gemeenten, en dat is overal in Nederland zo, daar zijn we niet uniek in, op worden genomen. En de accountant geeft ook aan. Nou, die uitkomsten zijn wat onzeker en mogelijk komt er een verklaring met beperking. Nou, dat zal ook voor Nederland breder gelden. De duidelijkheid zal er zo rond mei, juni zijn. De volgende. De verwachting voor 2016. WMO budgetneutraal indien. Het aantal cliënten zich stabiliseert. De bijzondere regelingen waar ik zo net over die onderbenut zijn, nu wel benut worden en stevig worden ingezet. Ook daarvoor zijn de sociale teams hiervan voor nodig. Nieuwe producten worden ontwikkeld in samenspraak met zorgaanbieders, waardoor je ook preventiever eerder dus bij cliënten ondersteuning kunt leveren. Dit kan vaak door lichtere vorm van zorg. Doe je een tijd niks, laat je het allemaal een beetje gebeuren en kom je over een half jaar pas over de vloer, dan kunnen problemen behoorlijk vergroot zijn, waardoor je ook meer kosten kwijt bent.
De heer Van Es wil graag een vraag stellen.
Dank u, voorzitter. Ja, in relatie tot die onderuitputting van diensten, wat u in dit jaar noemt voor 2016, dat wat dan weer leidt tot een budgetair neutraal verhaal, zoals u dat aangeeft. Dat betekent dus eigenlijk dat die onderuitputting in 2015 incidenteel geweest is. Anders had het zich bij gelijke aannames moeten vertalen in ook een overschot van 2016, lijkt me.
Klopt. Okay. Bij jeugd, de budgetverlaging per 1 januari 2016, dat is al meegenomen in de afspraken met de jeugdzorgaanbieders. En dat is een afspraak die voor 2 jaar is gemaakt in het regionaal transitiearrangement. En dat is ook al verdisconteerd in lagere tarieven. Tinalo is een voordeel gemeente Dentebreed. Nou, dat wil zeggen dat we daar wat gunstiger bij uitkomen. En de voorbereiding op de overgang financiële administratie die komt dichter naar de gemeente. Ik heb dat zo net ook al even aangegeven. In jeugd hebben we in het begin als 12 Drentse gemeenten gezegd van laten we nou die inkoop goed organiseren, want die deskundigheid hebben we nog niet. En laten we ook die financiële afhandeling van contracten ook centraal organiseren, want ook daar hebben we nog te weinig beheersing. Dat heeft Hogeveen gedaan voor de contracten. Of voor de inkoop en Emmen heeft dat gedaan voor de financiële afhandeling. Daarvan hebben we met elkaar in Drenthe geconstateerd van dit voelt wel heel ver weg als je daar direct over wil spreken. Daar hebben we in Noord-Midden-Drenthe-verband hebben gezegd Tinalo, Aan, Hunze, Noordenveld, Assen en Midden-Drenthe, laten we dat met elkaar oppakken en dus dichterbij organiseren.
De heer Hogeboom heeft een vraag.
Ja, ik wilde de wethouder graag even uit laten praten en ik ben blij dat u dat deed. Een vraag over die lagere tarieven in de budgetverlaging voor de jeugd. Lagere tarieven voor dezelfde zorg?
Hoe zegt u?
Lagere tarieven voor dezelfde zorg?
Ja, de zorgaanbieders, kwaliteit. Ja, de zorgaanbieders hebben die contractafspraken die we vorig jaar al hebben gemaakt, hebben ze ook geaccepteerd dat die korting doorgezet kan worden en dat ze daar ook gewoon dezelfde kwaliteit voor blijven leveren. Nou, de participatie is zoals...
Een moment, de heer Van Es heeft ook nog een vraag.
Dank u, voorzitter. Ik kom nog even terug op die onderuitputting 2015-2016. Ik mag er dan van uitgaan, omdat 2015 een incidenteel karakter had, dat er een gedegen analyse is, dan wel komt van de redenen en oorzaken van hetgeen wat zich in 2015 heeft voorgedaan en waarom die onderuitputting zich in 2016 niet gaat voordoen. Want
Absoluut, er komt ook gewoon een evaluatie bij en er komt zometeen ook een plan waar we mee aan de slag gaan.
Ja, anders hebben we namelijk zometeen hetzelfde incidentele overschot weer in over 2016.
Dat zou wel onzorgvuldig zijn, ben ik met u eens. De volgende. Dan hebben we het over de trends die we uit 2015 hebben kunnen halen op basis van het afgelopen jaar. We kunnen zeggen, nou je zou kunnen zeggen, dit is nou typisch Tinalo zoals we het beeld nu kunnen zeggen. We hebben het over de grijze en groene druk. Nou, de toenamende vergrijzing mag duidelijk zijn. De groene druk, daarmee willen we ook even aangeven dat de jongeren hier wel op peil blijven. We houden natuurlijk nog steeds uitstroom van 23-jarigen die vertrekken om elders studie, werk en komen later weer terug. Maar als het gaat over de jeugd, dat blijft een redelijk stabiel geheel in de komende jaren. Ouderen blijven langer thuis wonen. Nou, dat zal ook geen verrassing zijn. We zien dat meer om ons heen. Het percentage jeugden in jeugdzorg is het laagste in Drenthe. 75% van de tienerloze jongeren in jeugdzorg heeft een lichte vorm, nou lichtste, heeft een lichte vorm van zorg. Er is een relatief lage werkloosheid. Tinalo zit op 6,1%, terwijl het landelijk op 7,5% is en dus iets onder het Drents gemiddelde. Het aantal WMO-klanten, nou, dat hebben we zo net ook even gezien, is lager dan vooraf geschat. Er is een lichte stijging van dagbesteding en we denken dat het ook wel meer zal worden. Tussenvoorzieningen van statushouders, nou, daar hebben we mee te maken in het komende jaar. En opmerkelijk... En daar mogen we wat dat betreft ook wel trots op zijn. Er zijn veel vrijwilligers. Ook dat is een beeld dat bij veel plattelandsgemeenten naar voren komt. Omdat je hier toch vaak een wat sterkere sociale cohesie hebt in dorpen. Verenigingen worden niet alleen gebruikt om gewoon er te zijn en een uurtje te sporten bijvoorbeeld. Maar er is veel meer sociale binding. In steden zie je vaak het consumptieve gebruik van dat soort verenigingen.
De heer Vemer.
Ja, dank u voorzitter. Ik had een korte kleine vraag, want er staat, u zei net al, de Tinalo is een voordeelgemeente in Drenthe breed voor jeugd. We hebben een lichtste vorm van zorg, laag percentage, maar daar zijn we dus ook gevoeliger voor schokken. Dus als er ineens een kind met een grote problematiek is, dat ineens een ernstige stijging kan veroorzaken, of is dat niet zo?
Ja, dat is afhankelijk van wat er nodig is. En inderdaad, iemand die plotseling door een crisis of wat voor situatie, dan kan dat leiden tot zijn.
Dus wij zijn daarmee wat gevoeliger voor schokken dan andere gemeenten?
Nou, dat zou een interpretatie kunnen zijn. Is niet de mijne, maar dat kan.
We zien de heer Van Es heeft nog een vraag.
Sorry.
En dank u, voorzitter. Met betrekking tot die trends, als ik me niet vergis, dan is het landelijk beeld dat de gemeenten over 2015 hebben overgehouden op, op deze hele problematiek. Is er een benchmark hoe wij ons verhouden ten opzichte van de anderen?
Er is in dit eerste jaar nog geen benchmark, maar er zal ongetwijfeld al snel een beeld ontstaan zodat alle gemeenten hun jaarrekening op orde hebben.
Ja, het lijkt me wel een zinvolle bezigheid om dat te gaan doen. Want het is natuurlijk op zich heel, heel aardig dat we overschotten hebben, incidenteel enzovoorts. Maar het zegt me zo weinig als blijkt dat vergelijkbare gemeenten op een gegeven moment het beduidend beter dan wel slechter zouden hebben gedaan.
We hebben te maken met een groeiende groep statushouders. Nou, dat mag ook duidelijk zijn, hè? De toekomstige opening in Eelde op de twee locaties. De verwarde personen. Dat is ook een beetje een algemeen beeld wat ronddartelt in Nederland. Dat iedereen maar de straat op wordt geschopt zodra ze niet meer binnen een gesloten circuit hoeven te zijn. Dat gaat echt wel wat genuanceerder. Ja, er zijn meer mensen die ambulant verzorgd en verpleegd worden. En ja, daardoor is er ook meer aandacht voor gekomen. Het neemt wel toe op het moment dat zorgorganisaties hun eigen boel op orde willen hebben. Want als je de duurdere zorg ook ambulant kunt verplegen, is dat weer een voordeel voor een zorgaanbieder. Dus daar zijn we wel druk over in gesprek, ook met de GGZ, om te kijken hoe je daarmee. Dan hebben we het ook over een periode dat je, waar je veel langer mee bezig bent dan even in 2-3 jaar. De vechtscheidingen en problemen voor kinderen mag duidelijk zijn. De mantelzorgers heb ik zo net ook al even genoemd. Mensen die zorg mijden door een hogere eigen bijdrage. Dat zullen we ook bij de sociaal teams steeds dichter tegen ons aanzien krijgen. Die sociaal teams zitten meer in de buurt. En daar komen ook meer signalen naar voren. Waardoor eigenlijk het exacte beeld van 2015 nog eens bijgesteld kon worden. De nieuwe doelgroepen waar we mee te maken hebben. En de invulling voor beschut werken. En de banen. De volgende. Daar staat hij al. Sorry.
Vonneke. Ik had nog een kleine vraag. Dat van verslavenzorg Noord-Nederland. Zit in die onkosten, valt het onder de WMO?
Nee, verslavenzorg Noord-Nederland zit onder de, gewoon de, volgens mij is dat de AWBZ. Of in ieder geval de zorgstructuur. Dus niet dat die mensen bij ons op het lijstje staan. Daar staat hij aan, ja. 2016, 2017, even verder met de aandachtspunten. Nou, voor de huidige groep inwoners willen we naartoe naar lichtere vormen van, en ik zie wel een beweging van rechtsaf, ambulanter en preventiever in hun vraag te kunnen voorzien. Bijvoorbeeld beschermd wonen, inloopvoorzieningen, armoedebestrijding, preventie en collectieve activiteiten. De effectiviteit van de inzet willen we verbeteren. We willen verbinding hebben tussen de 3D's, participatie, WMO en jeugd. Eén gezin, één plan en de sociaal teams werken gewoon in de wijk. Daarvoor hebben we ook een transformatieplan. Dat plan staat ook deels vernoemd in het schrift. We hebben de raadswerkgroep daar ook al eens een keer in meegenomen en zal ook aan uw vergadering worden, hoe zeg je dat, beschikbaar gesteld. Nou ja, die krijgt u van ons hoor.
U was klaar met de presentatie. Zijn er verder nog vragen? Dan gaan we weer terug naar wethouder Hofstra. En die gaat vertellen hoe verder.
Ja, hoe gaan we nu verder? Dat is inderdaad de bedoeling. Al deze informatie bundelend hebben we daar als college natuurlijk ook een interpretatie bij gegeven. Wat we feitelijk zeggen is, de grote uitdagingen van de gemeente die hebben wij op dit moment redelijk goed in beeld. Zowel inhoudelijk als ook financieel. En juist die besluiten die we met name het afgelopen jaar hebben genomen, maar ook die we nog moeten gaan nemen, die leggen structureel druk op onze begroting. Het jaarrekeningresultaat van 2015 laat een groot overschot zien. En zoals we zojuist hebben gehoord, zijn er eigenlijk twee domeinen, de bedrijfsvoering en ook het sociaal domein, die allebei vragen om een aanvullende, uitgebreide investering. Dus een uitgebreid investeringsplan. De burgemeester heeft het investeringsplan bedrijfsvoering genoemd. En bij collega Berends kwamen ze net voorbij als extra aandachtspunten. En dan kom ik ook even terug op wat de heer Van Es zojuist zei. In relatie tot 2016 en 2015 zijn de overschotten structureel of incidenteel van aard. 2015 is een jaar geweest waarin we de doelgroep die gebruik maakt van onze zorg hebben leren kennen. En dus als die populatie gelijk blijft en je zou je vastgestelde beleid hetzelfde houden, dan is er dus sprake van een structureel overschot. Maar de aandachtspunten die collega Berends heeft laten zien, die geven aan dat daar dus een investeringsplan onder ligt om te komen tot een andere vorm van beleid of een verdieping, een accent leggen op bepaalde beleidsonderdelen, gebaseerd op de ervaringen die we zijn tegengekomen in het eerste jaar. En juist dat is de reden dat we zeggen, het is, als je het feitelijk bekijkt, een structureel overschot, maar we zouden het met de informatie van nu, want wat is één jaar sociaal domein en de gevoeligheid, daarmee als incidenteel overschot nu willen benutten. En dat is ook zoals we het nu zullen gaan voorsorteren. En het sheetje wat we net voor hadden, dus het is in 2016 wordt die budgetneutraal. Die WMO bijvoorbeeld, die heeft nu een overschot van 1,4 miljoen. die wordt budgetneutraal als je ook daadwerkelijk dat investeringsplan zou gaan toepassen. He, dus die nieuwe producten gaat ontwikkelen en die tussenvormen gaat doen. Dat is de gedachte hierachter, even als extra toevoeging. Dat betekent dat de begroting structureel onder druk blijft, tenzij er op een aantal vlakken verandering plaatsvindt. En die verandering zou kunnen zijn dat het in het sociaal domein wel gaat om een structureel overschot. Nogmaals, dat besluit nemen we niet nu, maar dat zou op termijn er best uit kunnen komen. Maar het kan ook zo zijn dat Den Haag daarop gaat reageren met een soort van afroming. Want de collega's die ik gesproken heb laten eenzelfde beeld zien, hè, ook overschotten. En dat betekent dat Nederland breed al gaat harken. Jullie hebben een korting gekregen, maar waarom de gemeente geld verstrekken als we het zelf ook kunnen gebruiken? Dus daar, we weten niet hoe zich dat ontwikkelt. We hebben vanmorgen het college wel gezegd, we hebben een gemeentefonds en we hebben een sociaal deelfonds. Dat sociaal deelfonds hebben we voor 3 jaar toegewezen gekregen, 2015, 16 en 17. Vanaf 2018 wordt het onderdeel van het gemeentefonds. Het zou toch wel raar zijn als Den Haag verzint dat ze dat voordat die overgang plaatsvindt het naar zich toe gaat trekken. Maar we kunnen niks uitsluiten.
De heer Pieters wil graag wat vragen.
Ja, dank u wel, voorzitter. Er wordt net gewezen op het verschil tussen in de transities dat geld wat we overhouden. En dan zegt het collega of de wethouder die zegt van het kan zo zijn dat het afgerond gaat worden. Ik kan me er iets bij voorstellen, maar wij zijn hier toch in principe er nooit anders van uitgegaan als dat het budget neutraal zou zijn.
Ja.
Ja, dus in onze meerjarenschijf kan het geen tegenvallen zijn.
Nou, dat ligt eraan wat het beleid is. Kijk, het beleid, de overschotten die ontstaan niet voor niks. We hebben een taak gekregen, een verantwoordelijkheid gekregen en een zak met geld. En die zak met geld, dat was ongeveer het enige wat we zeker wisten. Hoeveel gebruikers er zouden zijn en wat voor karakteristieken die hadden, dat heeft mijn collega net heel duidelijk. Daar wisten we niks van. En terwijl we niks wisten, hebben we wel beleid moeten formuleren. En dat beleid hebben we moeten formuleren onder een soort van druk vanuit Den Haag. Die zei, nou het is allemaal nog niet zo makkelijk, doe voorzichtig, doe voorzichtig. Dat is de reden ook geweest dat wij in deze gemeenteraad hebben gezegd, en ook in ons manifest, meerjarig perspectief rijksbudgetair neutraal. Maar als dat betekent dat we daar groeitijd voor nodig hebben, dan mag dat tijdelijk meer geld kosten. Ook dat is de reden dat in de Argi 2015 en ook in 2016 een miljoen gelabeld is om eventuele overschotten uit te kunnen financieren. Dus meer rekening kunnen we er niet mee houden. Wat we zeggen, de informatie van nu leidt tot een overschot. En dan kun je twee dingen doen. Je kunt bij de voorjaarsnota zeggen, nou dat is mooi, we veranderen niks, want het is hartstikke mooi en we hadden druk op onze begroting. Dus we hebben 15,7 miljoen gekregen. Het kost 13 miljoen. Die 2,7 die boeken we in. Dan gaat dat grafiekje wat we net in beeld hadden, schiet onmiddellijk omhoog en we kunnen van alles verzinnen. Daar hebben we niet voor gekozen omdat we zeggen, evaluatie na 1 jaar is niks. En we willen dat heel graag, alle budgetten blijven dus zo staan zoals ze nu staan. En dan als we niks doen, hebben we ongetwijfeld weer een overschot. Maar we gaan wel wat doen. Binnen die budgetten. Binnen die budgetten ligt een transformatieplan wat naar de Raad toekomt. 1,3 miljoen? Zoiets. Dus er worden extra activiteiten ontwikkeld die leiden tot een andere instrument om hetzelfde doel te bereiken. Dat is zoals wij er nu in staan, zeg ik maar eventjes. Maar de Raad is uiteraard beslissingsbevoegd. Een ander puntje is dat wij natuurlijk in mei ook bericht krijgen uit Den Haag. Dat noemen wij de mei-circulaire, die overigens altijd in juni komt. Die mei-circulaire is eigenlijk niet anders dan het effect van de jaarrekening uit Den Haag. Want ook daar hebben ze de jaarstukken klaar en dan gaan ze eens even kijken of zij onderbesteding hebben of overbesteding. Als ze in Den Haag meer geld uitgeven, hebben uitgegeven, krijgen wij ook meer. Hebben ze minder uitgegeven, moeten wij ook weer een beetje teruggeven. Is dat een beetje frustrerend, we hebben daar weinig invloed op, maar het gaat zoals het gaat. En dan nog die gemeenschappelijke regelingen. En dat heb ik al eventjes genoemd. Er zit een risico in, als we ze terug moeten boeken, dan ontstaat een grotere druk. Als wij het vanuit Tinarlo met de gemeenten, met wie ik dat samen doe, voor elkaar kunnen krijgen, dat we Drenthe breed het standpunt innemen, dan hebben we daadwerkelijk een beetje ruimte. Door die overschotten van nu levert dat wel wat ruimte op om ook incidenteel wel accenten te kunnen leggen. En wij hebben nagedacht over wat er tot nu toe in de Raad gepasseerd is. Dat was met name het verhaal van de ChristenUnie om toch een stukje ongeoormerkt geld in de begroting op te gaan nemen. Het verzoek was structureel. Toen heb ik, geloof ik, letterlijk gezegd, dat zou ik ook een heel mooie situatie vinden. Dat kunnen we op dit moment niet voor elkaar krijgen. Maar 3 keer achter elkaar, dat is het maximaal haalbare incidenteel, zouden we dat wel kunnen voorstellen aan de gemeenteraad. En als je dan nog een extra accent legt wat je wel wilt invullen als gemeenteraad, zouden we een voorstel kunnen doen om 2,25 miljoen verdeeld over 3 jaarschijven bijvoorbeeld op te gaan nemen in de voorjaarsnota en de perspectievennota. Dat is de informatie van nu en de besluitvorming van het college tot nu toe. Nou, wat betekent dat dan? De raad gaat hier natuurlijk over. En de allereerste stap die de raad gevraagd wordt, is om na te denken over deze investeringsplannen. En dat kunnen ze dan doen bij de bestemming van het resultaat, bij het vaststellen van de jaarrekening eind 2016, eind mei 2016. Dus heel concreet is het zo dat om die investeringsplannen die hier vandaag gepresenteerd zijn of een doorkijkje naar is gemaakt, om die mogelijk te maken en om mogelijk te maken dat er in de voorjaarsnota en de perspectievennota die 3 keer 750.000 euro ruimte gemaakt wordt, dan is het noodzaak, zeg ik eventjes, om deze resultaatbestemming zoals die hier gepresenteerd staat vast te stellen. En als we er heel snel bij langs gaan, dan zeggen we van het resultaat van 6,1 miljoen. Normaal gesproken is de overloop altijd naar de algemene reserve voor tekorten en overschotten, tenzij. En er zitten een paar tenzij's in, die wegen die we zouden doen, maar die door het slechte weer wat uitgesteld zijn, als een soort van mee te nemen pakketje. De reserve ARMI, dat is de algemene reserve met inkomensfunctie. Dat is het financiële deel wat al een inkomensfunctie genereerde in de oude situatie, maar door vrijval nu niet meer, waardoor de druk op de begroting zou toenemen, tenzij je hem zo weer wegzet in die wat vroeger de essentreserve heette. Als je hem daaraan toevoegt, dan blijft hij doen wat hij voorheen ook deed. En het investeringsplan van de bedrijfsvoering, dat wat de burgemeester zojuist presenteerde, komt hier weer terug. Dan als antwoord op de vraag van de heer Dijkstra, daar is dus nog wel degelijk een raadsbesluit voor nodig. Namelijk het bestemmen van het resultaat, het beschikbaar stellen voor dat geld aan de bedrijfsvoering. Dan gaat het restant naar de algemene reserve grote investeringen. En dat is dus ook de bron waarbij we dan uit bij de voorjaarsnota of de perspectievennota dat geld weer uit kunnen halen om accenten te leggen zoals we dat zouden willen. Hoe willen we dan komen? Dus hoe komen we dan tot het proces van invulling? Wij zouden heel graag willen aansluiten bij het proces zoals we dat ook met elkaar doorgelopen hebben bij het plan van ombuigingen in 2014. We hebben als college natuurlijk een lijstje met dingen, omdat we hier dagelijks mee bezig zijn, waarvan we zeggen van het zou toch mooi zijn als we daar een beetje ruimte kunnen creëren. Maar wij kunnen ons voorstellen dat 8 politieke partijen ook een idee hebben van wij vinden het belangrijk dat. Dus wij zouden alle 8 fracties willen uitnodigen om op een bepaald moment samen te komen en ideeën uit te wisselen. Om te kijken of we daar invulling aan zouden kunnen geven en dan op welke wijze. Dat is dan een soort van politieke verzameling, zeg ik maar, van ideeën om iets mee te gaan doen. Het managementteam heeft in het ombuigingsplan ook een heel belangrijke rol gehad. Zij hebben ook die ideeën destijds verzameld en ons integraal een advies gegeven over wat is nou het beste plan. En we zouden ze ook vanuit deze verzamelde ideeën graag een advies willen vragen over welke keuzes op welk moment te maken. Dat betekent dat we dan allemaal informatie verzameld hebben vanuit het college, vanuit de raad en ook een advies hebben liggen vanuit het management. En dat maakt het ook mogelijk om soort van hapklare brokjes te maken, een idee plus een prijskaartje. En als je met elkaar eens bent over hoeveel geld je zou willen inzetten of accent wil leggen op nieuw beleid of hoeveel geld niet, betekent het dat wij als college daar een voorstel voor kunnen doen, maar dat het ook amendeerbaar is. Hè? En voor iedereen waarbij je zegt ik heb toch liever een nadruk voor dit, dan zou je een deel eruit kunnen halen en een ander deel daarvoor terug kunnen leggen. En we denken dat we op die manier toch zo ruim mogelijk de raad betrekken bij de mogelijkheden die we kunnen gaan doen in 2016 en ook daarna. Dat was mijn verhaal. We zijn halverwege 2 jaar ombuigingen, 1 jaar sociaal domein en het resultaat van de jaarrekening. Dat hebben we geprobeerd samen te voegen in dat ene boekje wat allemaal meegaat. We hebben natuurlijk, ik had toch even willen verwijzen naar de bijlagen. We hebben op verschillende manieren doorgerekend wat de effecten zijn op de begroting. Als je deze resultaatbestemmingen doorvoert zoals wij die hebben voorgesteld als college. Wat is dan het effect op het weerstandsvermogen? Wat is het effect op de begroting? Nou, er zitten verschillende overzichten in. Ik zou zeggen, kijk ernaar als er behoefte is aan het stellen van technische vragen of het bijpraten hier op het gemeentehuis. Van harte welkom. En anders zou ik zeggen, ziet u de voorstellen tegemoet bij de uitnodiging voor het inventariseren tegemoet eerder. En de besluitvorming daarover bij de jaarrekening en de voorjaarsnota, perspectievennota. Tot zover, denk ik.
Dank u wel. Zijn er nog vragen? Geen vragen. Nou, dan sluit ik deze bijeenkomst onder dankzegging aan de beide wethouders en de burgemeester. Ik wens iedereen wel thuis.